Dag meneer, broeder. We gaan met elkaar Johannes 7, het tweede gedeelte, behandelen. Johannes 7. En dan lezen we vers 14 tot en met 24. We hebben het over het Loofhuttenfeest gehad. Het vorige hoofdstuk was het begin van het paasfeest, het Pascha. En tussen het Pascha en het Loofhuttenfeest, dan heb je het voorjaar en de herfst. Dan heb je zo van april, mei, juni, juli, augustus, ligt zo'n half jaar tussen. En dit gedeelte gaat toen het feest Loofhutten, staat er in vers 2, nabij was. We hebben gelezen de vorige keer en gezien dat de Heer Jezus tegen zijn broeders zei en tegen de anderen, gaan jullie alvast maar naar het feest, mijn tijd is nog niet gekomen. En dan lezen we dat de Heer Jezus later daar naartoe ging naar Jeruzalem om dat feest mee te maken. En dan zien we dat de Heer Jezus in het verborgene gegaan is, niet openlijk, maar in cognito zou je bijna kunnen zeggen. En zo kwam de Heer Jezus ook uiteindelijk bij dat feest, het Loofhuttenfeest in Jeruzalem. In vers 14 lezen we, doch toen het feest reeds op de helft was, ging Jezus op naar de tempel en leerde. De Joden dan verbaasden zich en zeiden, hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te hebben ontvangen? Jezus antwoordde hun en zeide, mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten of zij van God komt, dan of ik uit mezelf spreek. Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van zijn zender, die is waar en er is geen onrecht in hem. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet. Waartoe tracht gij mij te doden? De schare antwoordde, gij zijt bezeten. Wie tracht u te doden? Jezus antwoordde en zeide tot hen, één werk heb ik verricht en gij verwondert u allen. Daarom, Mozes heeft u de besnijdenis gegeven. Niet dat zij van Mozes komt, maar van de vaderen. En gij besnijdt een mens op Sabbat. Als een mens op Sabbat besneden de besnijdenis ontvangt, opdat de wet van Mozes niet verbroken worden, zijt gij dan op mij vertoornd, omdat ik op Sabbat een gehele mens gezond gemaakt heb? Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt naar een rechtvaardig oordeel. Tot zover dit gedeelte. Maar we kunnen lezen dat de Heer Jezus tijdens halverwege het feest in Jeruzalem kwam. Het feest duurde 7 dagen, plus 1 dag, 8 dagen. Het is het enige feest waar nog een dag aan toegevoegd werd. Dat lees je op een gegeven moment in vers 37. Daar wordt gesproken over de laatste, de grote dag van het feest. Ziet u staan? En dat is de 8e dag die aan het 7 dagen durend Loofhuttenfeest vastgekoppeld wordt als een hele grote, bijzondere feestdag. We hebben de vorige keer gezien dat elke dag begint met de priester die een kruik water uit het bad waar de Siloam brengt, het naar de tempel brengt, het uitgiet en voor het aangezicht van de Heer, waarbij het lied van de put gezongen wordt. Wel op, gij bronnen des heils, we mogen water scheppen uit de bronnen des heils. De priester wordt met trompetgeschal verwelkomd en men begint met het gebed voor regen, voor de vroege regen die in oktober verschijnt. Nou, het Loofhuttenfeest is een van de meest uitbundigste feesten die Israël viert, met veel blijdschap. En Jezus die komt er dus halverwege het feest, de eerste helft, heeft er dus aan zich voorbij laten gaan. En we zien ook als de Jezus daar in Jeruzalem komt, dan gaat hij gelijk naar de tempel. Hij verbergt zich niet. Hoewel de mensen allemaal aan het mompelen zijn van komt hij en waar zou die zijn. En dan lezen we hier dat hij in de tempel komt en dan staat er in vers 14 en leerde. Hij onderwees. Hier wordt een term gebruikt die letterlijk echt te maken heeft met officieel onderwijs geven, daar in de tempel. Zoals meerdere rabbies onderwijs gaven aan hun club, aan hun groep, zo gaf Jezus ook echt onderwijs. Er is verschil in de Bijbel tussen leren, verkondigen. Als u met mij één tekst opslaat, dan heb je ze alle vier naast elkaar, of alle drie naast elkaar. In Matteüs hoofdstuk 4, vers 23. Matteüs 4, vers 23, daar zien we de Heer Jezus in Galilea komen. En dan hebben we drie dingen die Jezus doet. Hij trok rond in geheel Galilea en leerde. Zie je het staan? Hij gaf onderwijs in hun synagogen. Ten tweede, en verkondigde het evangelie. Letterlijk wordt hier een woordje gebruikt, proclameren, evangeliseren, verkondigen. Ja? Dat is weer wat anders dan onderwijs geven, dan leren. Een klein beetje verschil ziet u ook wel in de dinsdagavond, waar we wat meer onderwijs hebben, hè? En de zondagmorgen, waar we wat meer de verkondiging hebben, hè? Maar een bepaald verschil zit daar wel in. De Jezus onderwees zijn mensen in de synagoge. Hij verkondigde het evangelie waarschijnlijk buiten de synagoge, op de straat, op de marktpleinen. En ten derde staat er, en hij genas alle zieken. Dus hij bracht als het ware het evangelie in daden. Hè? Dus het was leren, verkondigen en daden, werken. Ja? Deze drie, die zie je hier bij de Heer Jezus. En hier het eerste van deze drie, hij leerde in de tempel. De Joden die hem hoorden, staat er in vers 15, verbazen zich. Als hier staat de Joden, als we weer teruggaan naar Johannes 7, dan worden hier met de Joden de schriftgeleerden en de farizeeën bedoeld. Niet zomaar het volk, maar de Joden. De mensen die zich schriftgeleerden en farizeeën noemen. Ze verbaasden zich over Jezus. En dan zeggen ze, dan zeggen deze Joden, hoe is deze zo geleerd? Hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te hebben ontvangen? Letterlijk staat hier, hoe is deze zo, en dan wordt er een woord gebruikt, geletterd. U kent dat wel, die uitdrukking, geletterd. Hoe is deze zo geletterd? Hoe is het mogelijk? Wij hebben van kinds af aan, net zoals Nicodemus en Gamaliel, hebben onderwijs genoten van onze rabbijnen en van onze vaderen. En we hebben de boeken gelezen en we hebben onze eigen interpretaties eraan gegeven. Dit gaat niet zomaar over één nacht ijs hoor. En ze staan er zo versteld van dat deze man uit Galilea daar staat en op zo'n bijzondere manier onderwijs geeft. En ze weten niet waar hij die wijsheid vandaan gekregen heeft. U weet, dit is precies hetzelfde als wat gebeurde in Lucas 2. Bij Jezus als een jongetje van 12 jaar, midden in de club van de farizeeën en de schriftgeleerden zat, waar de mensen ook verbaasd waren van de antwoorden die hij gaf en de vragen die hij stelde. Toen begon het al. Dus ze wisten absoluut niet waar hij die wijsheid vandaan kreeg, die geletterdheid. Dat staat namelijk ook niet alleen over de Heer Jezus beschreven, maar ook over de apostelen beschreven. Diezelfde uitdrukking in Handelingen 4, daar wordt inderdaad het woordje geletterd wel gebruikt. In Handelingen 4, vers 13. in Handelingen 4 vers 13, daar zijn de Joden ook verbaasd. Daar staat het toen ze de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen, de manier waarop ze dat woord doorgaven. En dan staat er, en ze hadden bemerkt dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen waren van het volk. Dus waar krijgen ze die wijsheid vandaan? Hoe kunnen ze zo leren? En de Jezus die leerde op een heel andere manier. De Jezus leerde op een heel andere manier. Als we nog even teruggaan naar Matthäus, dan de fariseeën en de schriftgeleerden, daar waren ze best wel heel jaloers op. Want de woorden die Jezus sprak, die kwamen aan. Die veranderden mensen. Er staat in vers 28 van Matthäus 7, Matthäus 7 vers 28, en het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer. Dat is niet alleen maar de verkondiging, maar over de diepgang, over de wijsheid van de leer, van het onderwijs. Want hij leerde hen als gezaghebbenden en niet als hun schriftgeleerden. Dat is het verschil, hè? Waar haalt hij die wijsheid vandaan? Heeft niet eens een theologische opleiding gevolgd? Is niet in Kampen afgestudeerd of in Utrecht of waar dan ook of in Leuven? En toch onderwijst hij op een manier zoals geen ander. Dit wil niet zeggen dat onderwijs, dat een bijbelschool, dat scholing verkeerd is. Zeker niet. Dat kan God op een hele bijzondere manier gebruiken. En dat is ook heel nodig. Dat is heel belangrijk. Maar het een sluit het ander niet uit. En wat is het belangrijk dat, ja, het was niet deze schriftgeleerde farisee die zei, je moet eerst vakbekwaam zijn om dit werk uit te kunnen oefenen. Toen Elia een andere profeet zocht, toen waren er profetenscholen. Die profetenscholen waren er. En ging Elia naar een profetenschool om een nieuwe profeet te zoeken? Nee, hij kwam bij een boerenbedrijf uit. En daar vond hij Elisa. En hij werd geroepen. Dit is zo mooi dat de Heer op een gegeven moment zegt, joh, ik maak van jou een leraar. Het is de gave die, het komt niet, ja, en weet je, dan geeft hij Jezus, als we even teruggaan naar Johannes 7, zelf hier antwoord op deze vraag. Hoe kunt u zo geleerd zijn? En dan zegt hij Jezus hier heel eenvoudig, in vers 16, dat heb ik niet van mezelf. Ik heb het niet van mezelf. Hij zegt, mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Ik heb het niet van mezelf. Hij zegt hiermee, ik ben niet een autodidact, dat ik het zelf leer, maar een theodidact. Ja? Ik heb het van God geleerd. Dat heeft niks met mij te maken, hoor. Nee. Iemand die het van God ontvangen heeft. Niet van zichzelf ontvangen heeft, een autodidact, maar een theodidact. Ik heb het van God ontvangen. Hij is degene die mij dit toevertrouwd heeft. Ik heb het niet zelf bedacht, maar God heeft het mij geschonken. En in wezen, broeders en zusters, als we kijken, ja, misschien wel goed om het even in de Petrusbrief erbij te slaan, op te slaan, in 1 Petrus 1. In 1 Petrus 1, daar staat in het 11e vers, zo is ook het Oude Testament ontstaan. Door de profeten. Van wie hadden de profeten hun woord? Nou, daar staat in vers 10, naar deze zaligheid, waarover Petrus net in dat hoofdstuk spreekt, kostbaarder dan vergankelijk goud, een zaligheid die gereed ligt in de hemel om geopenbaard te worden. Naar deze zaligheid hebben gezocht en geforst de profeten die van de voor u bestemde genade geprofiteerd hebben. Terwijl zij naspeurden op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde, toen hij vooraf getuigenis gaf van al zijn lijden dat over Christus zou komen en van al de heerlijkheid daarna. In de profeten, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, de kleine profeten, sprak, wie staat er? De geest van Christus. Christus was er al in het Oude Testament. En Christus sprak al in het Oude Testament door de profeten heen. En dit, ja, dit is hetgeen wat hier staat, dat Christus is zelf dat vlees geworden woord. En dat vlees geworden woord, dat menselijke woord, dat wordt het goddelijke woord. En hij is degene die, ja, die door God gezonden tot hen mag spreken. Het is niet mijn leer, maar de leer van hem. Dat is eigenlijk het antwoord wat de Heer Jezus hier geeft. Ik ben het niet die spreekt, maar God is het die door mij heen spreekt. En dan gaat de Heer Jezus dat nog verder duidelijk maken. Want dan zegt hij in dat 17e vers, en dat woord, dat wordt pas in jou bevestigd, laat het maar even lezen, indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten of zij van God komt of dat ik uit mezelf spreek. Het ontdekken van het woord van God in jouw persoonlijk leven, de werkzaamheid van Gods woord in jouw leven begint bij een wilsbesluit. Wil je de wil van God doen? Maak je het besluit om, weet u, laat ik maar heel eenvoudig zeggen, als dit woord voor ons alleen maar theorie blijft en we leven er niet naar, dan blijft het heel ver van ons vandaan. En dan begrijpen we er helemaal niks van. Maar zodra je dit woord leest en gaat doen wat er staat, dan ga je ineens beseffen van, hé, dat woord, dat heeft kracht in zich. Dan wordt dat woord in jou bevestigd als waar. En dat is hetgeen wat de Heer Jezus zegt. Dan zul je gaan ervaren dat het niet een menselijk woord is, maar dat het Gods woord is. Je zult pas gaan ervaren dat dit Gods woord is, als je een wilsbesluit neemt om ook te doen wat God van je vraagt. En dan wordt het werkelijkheid in je leven. Dat is hetgeen wat de Heer Jezus hierin heel duidelijk wil zeggen. En dan zegt hij hiermee, iets verderop, in dat 18e vers, en daar gaat hij het verschil zoeken tussen de manier waarop farizeeën en schriftgeleerden leren en waarop de Heer Jezus leert. En dat verschil kom je misschien in je dagelijks leven misschien best wel eens tegen in je leven. Er staat in vers 18, wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer van zijn zender zoekt, die is waar. Nou, daar heeft de Jezus al over gesproken. Als u twee hoofdstukken terugkijkt in Johannes 5, vers 44, daar staat, Johannes 5, vers 44, hoe kunt gij tot geloof komen? En dan heeft hij het over de Joden. Gij die de eer van elkaar behoeft en de eer die van de enige God komt niet zoekt. Zie je er staan? Dat is de houding van de farizeeërs. Dat was de houding van die Joden, die schriftgeleerden. Dat was ook de houding, u weet het wel, van die arme weduwe die een paar penninkjes in de offerkist deden en waren de farizeeën schriftgeleerden die zeiden, kijk eens eventjes wat wij allemaal geven hier. Hè? En die toonden zich aan de mensen. Ook in hun gebeden toonden ze zich aan de mensen. Kijk eens even. En ze zochten de eer van mensen. Ze zochten de eer van mensen in allerlei mooie onderwijs wat ze gaven en mooi uitgevonden. Het zal misschien prachtig geweest zijn. Maar het deed niks. Je kunt soms hele prachtige preken hebben, met mooie woorden, en het doet niks. En Jezus, die zegt, als je de eer van jezelf zoekt, nou dan, ja weet je, dan wordt leren, dan wordt onderwijs geven, huichelarij. Dan wordt het leugen. Dan wordt het bedrog. En dat is hetgeen wat er in Jezus hier zegt, als je de eer van jezelf zoekt, nou dan wordt het pure huichelarij. Dan gaat het niet om de eer van God, maar dan gaat het om jezelf. En dan, dan zegt de Heer, dan spreek je niet de waarheid. Hij zegt, de Heer Jezus zegt, maar wie de eer zoekt van zijn zender. En de Heer Jezus die zocht niet zijn eigen eer, maar de Heer Jezus zocht de eer van zijn zender. De Heer Jezus, weet u, als u het Johannes-evangelie leest, dan kunt u, meen ik, door het hele Johannes-evangelie wel, ik meen zo'n 36 keer de uitdrukking terugvinden van de Vader die mij gezonden heeft. Moet je maar eens opletten. Als je Johannes-evangelie leest, dan kom je steeds weer die uitdrukking tegen, de Vader die mij gezonden heeft. Jezus wist dat hij een gezondene was van de Vader. En wat zegt hij Jezus dan aan het einde van het evangelie? Johannes 20, vers 21. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Mensen, u bent een gezondene. U bent een gezondene. Wij zijn door hem gezonden. En als wij getuigen, als wij andere mensen vertellen over Jezus, dan hoeft het niet een hele mooie, doortimmerde preek te zijn, maar het mag tot de eer van God zijn. En we mogen vertellen wat Jezus in ons persoonlijk leven gedaan heeft. Nou, dan gaat er in Jezus nog iets verder. Dan zegt er Jezus en dan gaat hij eventjes de link leggen naar die eerste keer dat hij in Jeruzalem geweest is. Want hij heeft toen dat gesprek met Nicodemus gehad, toen de Samaritaanse vrouw. En in Johannes 5 kwam hij weer in Jeruzalem. En daar heeft hij die ene man genezen. Weet u het nog? Die ene man die 38 jaar ziek was in Bethesda. Daar gaat Johannes 5 over. En op welke dag gebeurde dat? Op de Sabbat, hè? En toen heeft hij notabene ook nog tegen die man gezegd, neem je matras op en wandel. Op de Sabbat. Nou, de Jezus die zegt hier, en dat was ook de reden, want wat gebeurde er aan het einde van die dag, dat hij die man genezen heeft? Laten we even kijken in Johannes 5, vers 18. Dat was het resultaat van de genezing van die man uit Bethesda, omdat hij dat op de Sabbat gedaan heeft en deze man met matras en al over de weg gestuurd heeft op Sabbat. Dan staat er, hierom trachten de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat schond, maar ook God zijn eigen vader noemde en zich dus met God gelijkstelde. Dit was de situatie in Jeruzalem. Daarom lezen we dat iedereen dacht van, ja, laten we maar een beetje zachtjes doen, want ze waren bang, omdat ze wisten dat de Joden hem zochten om hem te doden. Nou, en dan zegt er Jezus hier, in vers 19 van Johannes 7, heeft Mozes u niet de wet gegeven? Want het waren van die wetgeleerden, hè? Heeft Mozes niet de wet gegeven? En wat staat er achter? En niemand van u doet de wet. Poeh. Dat is nogal wat, om zo eventjes geconfronteerd te worden met je eigen daden. Laten we maar eens even kijken hoe Stefanus, laten we er twee teksten over opslaan. Als u kijkt in Handelingen 7, dat is echt niet zomaar iets wat Stefanus zegt. Er staat in Handelingen 7, het laatste wat Stefanus vertelde voordat hij gestenigd werd. En in zijn steniging heeft hij geroepen, Vader vergeef het hun. Maar het allerlaatste wat hij geroepen heeft voordat hij gestenigd werd, dat staat in vers 53. Gij die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen, en wat staat er dan? Doch haar niet hebt gehouden. Jullie hebben de wet gekregen, maar jullie houden de wet niet. Nou, het is natuurlijk begrijpelijk dat in vers 54 staat, toen ze dit hoorden, sneed hun door het hart. Ze knerst hun tanden, stopt hun oren dicht, daar willen we niets van horen. Maar, als we even verder kijken, in Romeinen 2, daar staat, daar vertelt Paulus hetzelfde. Romeinen 2, vers 17. Dan staat er, indien gij u dan Jood laat noemen, daar hebben ze die Joden, die schriftgeleerden, die fariseeërs, indien gij u dan Jood laat noemen, steunt op de wet, u beroemt op God, zijn wil kent, weet te onderscheiden waarop het aankomt, daar gij onderricht in de wet geniet, en u overtuigd houdt dat gij een leidsman van blinden zijt, een licht voor hen die in de duisternis zijn. Ze zullen misschien dit lied ook gezongen hebben, wat we net met elkaar gezongen, maak ons tot een straal dat licht voor de volken. Een licht voor hen die in de duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van onmondigen, daar gij in de wet de belichaming der kennis en der waarheid bezit. Zij dachten, wij waken over de wet, wij onderwijzen dat. En straks zal het ook gaan gebeuren. Als Jezus met zijn vrederijk begint, dan zal de wet, onderwijs vanuit de wet uit Jeruzalem over de hele wereld onderwezen worden door het Joodse volk. Maar dan op een goede manier. En wat staat er dan in vers 21? Hoe nu? Gij die een ander onderwijst, onderwijst gij uzelf niet? Gij die predikt dat men niet stelen mag, steelt gij? Die overspel verbiedt, doet gij overspel? Die gruwelt van de afgoden, pleegt gij tempelroof? Die op de wet beroemt, onteert gij God door uw overtredingen van de wet? Want de naam van God wordt om u gelasterd onder heidenen, gelijk geschreven staat. Het is wat, hè? Ze hebben de wet, maar ze doen het niet. Ze doen die wet niet. De Heer Jezus die maakt dat hier heel duidelijk. En dan zegt hij hier, jullie doen de wet zelf niet. En dan trachten jullie mij te doden. Omdat ik in jullie ogen iets verkeerds gedaan heb. Jullie trachten mij te doden. Ja, en weet je, de Heer Jezus is dus in gesprek met de Joden. Met die fariseeën, met die schriftgeleerden. En wat staat er dan? Ja, dan staat er ineens in het begin van vers 20, de scharen. De scharen hoorden dat. En die kwam als het ware tussen de Joden en Jezus te staan en zei, ja maar, ben helemaal gek. Wie wil u doden? Zo komen ze er als het ware tussen. Die snapten er helemaal niets van. Een rabbijn die zo'n onderwijs geeft. Wie wil deze onderwijzer, deze leraar doden? En daar waren ook de fariseeën en de schriftgeleerden als de dood voor. Ze durfden niet te pakken, omdat de scharen die hingen aan zijn lippen. En hier zien we dus als het ware die scharen daartussen komen. En zeiden, ja, dat slaat toch helemaal nergens op. Waarom zou iemand u willen doden? Maar dan zegt Jezus in vers 21, één werk heb ik verricht en gij verwondert u. Eén werk. En u snapt natuurlijk wel wat hij met dat werk bedoelt, hè? Dat is die genezing van deze zieke man op de Sabbat. Daar wijst Jezus hierop terug. Eén werk heb ik gedaan. Eén werk. En je verwondert je dat ik dat zomaar op Sabbat doe. Dat ik dat kan. En dan gaat er Jezus zich zijn daad als het ware rechtvaardigen. Dat hij dat op de Sabbat gedaan heeft. Want, dan staat er, Mozes heeft u de besnijdenis gegeven. En wat, op welke dag na de geboorte moest een kindje besneden worden? Op de achtste dag. Stel nou eens voor als een kindje op vrijdag geboren werd. Dan moest hij op zaterdag, erop, op de achtste dag besneden worden. Maar dat mocht toch niet? Dat was toch Sabbat? En op Sabbat mag toch niet gewerkt worden? En de besnijding is al een hele heel klusje hoor. En toch moest de wet gehouden worden. En toch staat er dat ze op Sabbat wel besneden werden. Ook al was het Sabbat of niet, het was de achtste dag en een kindje moest besneden worden. Of het nou Sabbat was of niet. Dan zegt er Jezus, als nou op de Sabbat een kindje besneden mag worden, mag ik dan niet op de Sabbat een gehele mens gezond maken? En zo legt hij dat dus bij de Joden, bij de schriftgeleerden. En dan eindigt hij met de opmerking, oordeel dan niet naar het aanzien. We hebben zo makkelijk, jullie hebben zo makkelijk je oordeel klaar. Maar oordeelt naar een rechtvaardig oordeel. Ziet u hoe de Heer Jezus hier, en ik vind het wel heel mooi, zoals het hierboven beschreven staat, bovenstukje, wat Jezus van zichzelf getuigde. Hè? Hoe Jezus in dit stukje voortdurend in gesprek is met de Joden, hè? Met die schriftgeleerden, om hen te overtuigen, hen te laten zien wie hij is, waarom hij kan spreken, waarom God hem gebruikt. Hij nodigt constant hen uit om tot geloof te komen. En het is zo mooi om te ontdekken dat Jezus zich in dit stukje zo laat zien wie hij zelf is. Hè? En dat hij gekomen is om heel eenvoudig niet zijn eigen eer, maar de eer van God te zoeken. En mensen, wat is dat belangrijk? Dat we niet onze eigen eer, maar de eer van hem zoeken. Goed. Tot zover dit stukje.